Laten we dit samen zijn in stilte aan de Heer opdragen. Ik ben de deur. Als iemand door mij binnenkomt, zal hij behouden worden. En hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. De dief komt niet dan om te stelen en te slachten en te verdelgen. Maar ik ben gekomen omdat zij leven hebben en overvloed. En ook vanmorgen zijn we samengekomen in de naam van onze God en Vader, de schepper van hemel en aarde, die het werk van zijn handen niet laat varen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal. Amen. Laten we ook met elkaar de volgende coupletten zingen. Het tweede en het vijfde couplet. Het tweede en het vijfde couplet van 493. En zullen we dat ook staande doen. Fijn dat we vanmorgen hier zo bij elkaar mogen zijn. Ik zei vanmorgen nog tegen Helene, mijn vrouw, van ik kan me niet zo goed meer herinneren dat ik op mijn verjaardag ooit hier voorgegaan heb. Maar het zal waarschijnlijk wel zo zijn. Maar dat treft wel zondag en ook nog jarig. Maar fijn dat ik ook zo dit keer in het midden van de gemeente daar ook bij stil mag staan en mijn verjaardag mag vieren. Ja, we gaan zo dadelijk met elkaar bidden. Voordat ik dat wil doen met u, wil ik u er nog even op wijzen dat Rienke Kusveller is opgenomen in een ziekenhuis in Vreden, waar hij met name therapie krijgt om weer wat te gaan lopen. En dat doet hij aardig, wel achter een rollator. Maar er zit wat vooruitgang in en we hopen dat de therapie zo zal zijn dat hij uiteindelijk ook weer thuis mag komen. En dat hopen we met Marie en met Rienke natuurlijk allemaal. Met Johan Malgo, de zoon van onze oud-voorganger en broer van Judith en Robert, zwager, gaat het heel langzaam vooruit. Hij heeft nog wel steeds behoorlijk een longontsteking naast hetgeen wat hij gehad heeft aan zijn hart, zijn hartinfarct. Maar af en toe doet hij zijn ogen open, dan weet hij niet zo goed wat er aan de hand is met hem. Maar wilt u heel in het bijzonder blijven bidden voor Johan Malgo. Hij gaat hier wel eens voor in de dienst en het zou fijn zijn als we als gemeente ook hem aan de Heer op willen dragen. Zullen we samen deze dienst aan de Heer opdragen. Vader in de hemel, wat is het goed om vanmorgen hier weer bij elkaar te mogen zijn. Heer, we hebben allemaal een verschillende week achter ons liggen. Misschien een week waarin we bemoedigd zijn. Een week waarin hele mooie dingen gebeurd zijn, waar we u voor willen danken. Misschien ook een week waarin we beproefd zijn in ons geloof en we hele moeilijke dingen meegemaakt hebben en waarin we uw bijstand zo nodig hebben. Heer, dan is het altijd weer goed om met onze vreugde, met onze zorg, met onze vragen op zondagmorgen bij elkaar te mogen komen en met name ook uw aangezicht vanmorgen te mogen zoeken. En we danken u, Heer, dat u zelf ook gezegd heeft dat u in ons midden bent door uw Heilige Geest. Wil u vragen, wilt u vanmorgen door uw geest, door uw woord, tot ons spreken, onze harten aanraken. En dat we mogen ervaren, Heer, dat zodra we uw woord open doen, dat u degene bent die spreekt. Dat u de auteur bent, maar ook degene die door uw woord onze harten aan wilt raken. Daarom wil ik u vragen, Heer, wilt u onze harten ook openen, ons verstand ook openen, ons ook stil maken van binnen, zodat er ook ruimte is, Heer, om naar uw woord te kunnen luisteren. Heer, we willen u vragen, wilt u de liederen die we zingen ook zegenen, dat ze onze harten ook aan zullen raken. Ik wil u danken, Heer, dat we zo vanmorgen in uw naam samengekomen zijn. En dan weten we ook, Heer, dat er heel veel broeders en zusters over de hele wereld in uw naam samenkomen. Heer, wat is het geweldig dat uw gemeente zo groeit in grote landen zoals China, Heer, dat China wat dat betreft door de economische opbloei eigenlijk een heel andere koers gaat varen. Niet alleen op sociaal gebied, maar ook op religieus gebied. En Heer, wat staan we er versteld van dat er zoveel miljoenen Chinezen de laatste tijd tot geloof komen. En dat uw kerk daar uit alle voegen groeit, Heer. Heer, dat gebeurt ook in Afrika. Dat gebeurt in Zuid-Amerika. En we danken u, Heer, dat er vele miljoenen christenen over deze wereld juist ook deze dag gereserveerd hebben om naar uw woord te komen luisteren. En we danken u, Heer, dat we ons met hen verbonden mogen weten. Ook met onze broeders en zusters hier in Enschede, die hier op andere locaties ook samenkomen. Wilt u uw gemeente in Enschede ook zegenen? En we danken u, Heer, dat u uw werk blijft volhouden tot het moment dat Jezus terug zal komen en uw gemeente wereldwijd tot u opgenomen zal worden. Heer, laat het dan zo zijn dat er niemand van ons die hier vanmorgen in deze dienst aanwezig is, achter zal blijven. Maar dat we allemaal mogen weten dat Jezus onze verlosser en zaligmaker is, die zijn leven voor ons aan het kruis gegeven heeft, die opgestaan is uit de doden en ons eeuwig leven geeft door het geloof in hem. Heer, dank u wel dat we dat zo mogen belijden, mogen weten. We voelen ons ook verbonden, Heer, met onze broeders en zusters die vervolgd worden omdat ze in u geloven. Heer, wees hen ook heel dicht nabij en schenk hen volharding om het vol te kunnen houden. We voelen ons ook verbonden met uw volk Israël. En we willen bidden voor de vrede van Jeruzalem. En we danken u, Heer, voor al die zegeningen die we via dit volk ontvangen hebben. Zo willen we ook heel in het bijzonder bidden voor onze broeder Rinke. Wees hem nabij, Heer, en sterk hem. Geef hem de moed om vol te houden, Heer. Het duurt soms zo lang voor hem en voor Marie. Maar wilt u hen helpen om op u hun ogen gericht te houden. Dat wil ik ook bidden, Heer, voor Johan en Aline, die zo'n enorme moeilijke beproeving meemaken in hun leven. Heere, wilt u de artsen ook wijsheid geven dat de juiste behandeling ook plaats zal vinden? En wilt u Johan alsjeblieft, als het uw wil is ook, Heer, en daar bidden we ook voor, een volledig herstel schenken. En dat hij weer te midden van zijn gezin mag functioneren, maar ook in de gemeente. Heer, dank u wel dat we zo voor Johan en Aline mogen bidden. Wil u bidden, Heer, wilt u met Mirjam en Gijs zijn, die ook zo'n moeilijke periode meemaken van therapie en ook gevolgen van deze therapie, dat je soms zo ontzettend vermoeid kan raken en pijn kan krijgen, stijfheid. Heer, wilt u Mirjam alsjeblieft bemoedigen samen met Gijs. Wil u ook bidden, Heer, en danken dat Laurens ook vanmorgen weer bij ons kan zijn. Heer, wilt u Laurens ook zegenen, Heer, ook de therapie die hij krijgt, dat hij dat vol kan houden. En wilt u de artsen dan ook wijsheid geven, Heer, dat ze de juiste beslissingen zullen nemen. Ik wil ook bidden, Heer, wilt u met Dini Schippers zijn, die ook zoveel pijn heeft in haar lichaam. Heer, wilt u Jan ook helpen om zo naast Dini te kunnen staan. En wilt u hen alsjeblieft zegenen en hen uw kracht schenken. En we weten, Heer, dat u zegt in uw woord, de Heere is uw heelmeester. En we weten, Heer, dat we alle dingen van u mogen verwachten. Dank u wel, Heer, dat we hen aan u op mogen dragen. We willen ook bidden, Heer, voor onze broeder Jos, Heer, die ook zo beproefd wordt samen met met Lisbeth, Heer, wees hen ook heel dicht nabij. En we danken u, Heer, dat we hen ook aan u op mogen dragen. Heer, wilt u ons zo vanmorgen zegenen en ons een goede dienst met elkaar schenken. In Jezus' naam. Amen. Amen. Lied 518, daar kunnen we zingen dat hij altijd bij ons is en ons nooit alleen laat. 518 uit de bundel Opwekking. We gaan vanmorgen nadenken over een van de bekendste stukjes uit de Bijbel. Het komt ook uit het dikste boek van de Bijbel, midden uit de Bijbel, de Psalmen, waar we de laatste tijd nogal eens over spreken. De Messiaanse Psalmen, de Psalmen waarin ook gesproken wordt over het Messiaanse toekomst van Christus, maar ook van Israël. Nou, de bekendste psalm, psalm 23, gaan we met elkaar lezen. En u denkt, ja, wat moeten we daar nou nog over horen? Wat moet daar nou nog over gezegd worden? Nou, laten we het met elkaar eens lezen. Psalm 23, een prachtige Messiaanse psalm. En velen van u kennen deze al wel uit hun hoofd. Psalm Een psalm van David. De Heere is mijn herder, mij ontbreekt niets. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Hij voert mij aan rustige wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in de rechte spoor om zijn naams wil. Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want gij zijt bij mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Gij richt voor mij een dis aan, voor de ogen van wie mij benauwen. Gij zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Ja, heil en goede tierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. Ik zal in het huis des Heren verblijven, tot in lengte van dagen. Mocht u deze psalm nog niet uit uw hoofd kennen, nou, ga hem dan van de week eens even leren. Want het is zo belangrijk om deze meest bekende psalm gewoon uit uw hoofd te kennen. En hem te kunnen citeren juist op momenten dat het heel moeilijk wordt. Psalm 23, we gaan er zo met elkaar over nadenken. Eerst gaan we nog een prachtig lied zingen over die herder. We hebben al een prachtig lied gezongen over de herder. Nou, dit lied komt uit Supplement, lied 31. Staat ook in de bundel Glorieklokken. Ik heb een herder die mij zachtkens leidt.
Thank you.
Ja, zo zijn er heel wat liederen gecomponeerd, geschreven over het herderschap van de Heer Jezus. Het is een heel bekend thema in zowel het Oude Testament als het Nieuwe Testament. Wat uit wil duiden of laat zien hoe onze relatie is met onze God en Vader. Hoe onze relatie is met de Heer Jezus. Psalm 23, een hele bekende psalm. Ik heb u verteld, psalm 23 hoort ook bij de, zoals we deze kennen, de Messiaanse psalmen. U weet dat toen de Heer Jezus met de Emmausgangers optrok, dat hij zei, ik zal jullie uitleggen wat in de psalmen over mij geschreven staat. En de psalmen vormen het boek in het Oude Testament dat het meest geciteerd wordt in het Nieuwe Testament. Heel veel stukjes uit de psalmen kun je in het Nieuwe Testament terugvinden. U weet, de meeste psalmen zijn geschreven door David. Er zijn er ook een heel aantal, zo'n 50, geschreven door mensen die we niet kennen. Ze zijn geschreven door Mozes, een aantal, door Asaf, door Korach. Nou, een aantal mensen die deze psalmen geschreven hebben. En de Heer is mijn herder. David schreef dat. David die kon dat schrijven omdat hij zelf ook herder geweest is. En hij wist drommels goed hoe dat herderschap in elkaar stak. Maar deze herderspsalm hoort bij de bundel geestelijke liederen die met name voor het volk Israël geschreven werd. U moet nooit vergeten dat deze Bijbel is door het Joodse volk geschreven. Deze Bijbel, en met name het Oude Testament, gaat over de geschiedenis van Israël. Moet je nooit vergeten. En ook deze psalmen werden gezongen in de Joodse eredienst. Als ze in de synagoge bij elkaar waren, als ze in de tempel kwamen, dan werd gezongen uit deze psalmen. Een prachtig boek waaruit gezongen werd. En als Israël zong over deze herderspsalm, dan kun je eigenlijk niet om eromheen wat er in psalm 78 staat, misschien wel goed om dat even te lezen. Daar wordt David gezien als de herder van Israël. Daar staat in psalm 78 vers 70. Psalm 78, vers 70, daar staat: hij verkoos David, zijn knecht, en hij nam hem weg van de schaapskooien. Van achter de zogende schapen haalde hij hem om Jacob, zijn volk, te weiden, en Israël, zijn erfdeel. Deze weidde hen naar de oprechtheid van zijn hart en leidde hen met kundige hand. Hier zien we dat de Heer is de herder, maar hier zien we ook dat David de herder was van Israël. En dat David Israël leidde met kundige hand, in de oprechtheid van zijn hart. En dan hebben we gelijk al de sprong genomen naar het lezen van psalm 23, dat psalm 23 wordt heel vaak op ons persoonlijk leven geleid, toegepast. De Heer is mijn herder. Maar laten we vanmorgen eerst even gaan kijken dat de Heer ook de herder is van zijn volk Israël. Dat God ook zijn volk Israël zal leiden. En dat heeft hij ook gedaan. Als er bijvoorbeeld staat, mij ontbreekt niets. Hoe heeft God dat volk Israël niet dwars door de woestijn geleid? En midden in de woestijn heeft de Heer een dis aangericht voor Israël. Met brood uit de hemel, met water uit de rots, met vlees. God heeft hen voorzien met alles wat nodig is. En als er één volk in de woestijn kon zeggen, mij ontbreekt niets, dan was het volk van Israël wel. God was hun herder. Je kunt ook zien uiteindelijk dat daar staat, zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis. Dan gaan we een heel stuk verderop. Israël is door hele diepe dalen heen gegaan. Maar het donkerste dal, het moeilijkste dal wat Israël nog zal krijgen, zal nog komen. Er staat zelfs een dal van de schaduw des doods. Dat als het ware de schaduw van de dood over Israël zal liggen. Dat gaat gebeuren als de antichrist straks hier in deze wereld het voor het zeggen zal krijgen. En alle volkeren op zullen trekken tegen Israël. Dan komt Israël helemaal alleen te staan. De schaduw des doods. Maar wat mag Israël dan weten? De Heer is bij mij. Hij zal mij nooit loslaten. En dan komt dat prachtige moment dat God het hoofd van Israël, dat God Israël opnieuw zal zalven, het gezalfde Messiaanse volk, waarvan de beker overloopt. En er staat, hij richt voor mij een dis aan voor de ogen van wie mij benauwen. Nou, u moet eens weten hoeveel ogen er op Israël gericht zijn om Israël te benauwen. De vijandschap komt van alle kanten. Maar God richt een dis aan, zo overvloedig, dat Israël een zegen zal worden voor de hele wereld. Nou, misschien heeft u Psalm 23 nog nooit zo gelezen. Maar zo las het volk van Israël Psalm 23. Want het is de herder van het volk Israël. En zo kwam de Heer Jezus natuurlijk ook naar het volk Israël als de goede herder. Die zijn leven inzet. Die zijn leven aflegt. Maar de herder, en dat staat ook in Matthäus, de herder waarvan de kudde uiteengeslagen werd. De herder die verkocht werd. De herder die ze niet nodig hadden. Oh, er zijn zoveel diepe waarheden in deze Psalm 23. David was herder. David was een hele kundige herder. En David kon vanuit zijn herderschap deze prachtige psalm schrijven. Ook voor ons heel persoonlijk. David was zo'n herder, u kent waarschijnlijk wel dat stukje, als Goliath er is. En David die biedt zich aan om met Goliath te strijden. En dan zegt Saul, ja maar jij bent veel te klein en jij hebt geen ervaring. Dit is een krijgsman die is van de jeugd al getraind om te vechten. En hoe zou jij tegen deze vijand kunnen strijden? Weet je wat David dan zegt? Ik was herder. En als er wilde dieren kwamen en die roofden schapen bij mij weg, dan ging ik ze achterna. En als ze zich tegen mij keerden, leeuw of beer, dan greep ik ze bij de baard en ik sloeg ze dood. En ik redde mijn schapen uit de muil van de leeuw. Nou, dat is een herder. Zou u durven? Dat was David. David die streed voor zijn schapen. Nou, en deze David die vertelde over het herderschap. Hoe de herder, de goede herder, zijn leven inzet voor zijn schapen. Hoe de goede herder zijn leven aflegt voor zijn schapen. Maar, nou even een vraagje aan u. De Heer is mijn herder. Dat betekent dat je ervaart dat je in de relatie met de Heer schaap wilt zijn. Niet schaapachtig, nee, gewoon schaap wilt zijn. Ten opzichte van onze herder. Er staan in de Bijbel verschillende, ja, als het ware tegenstellingen. Er wordt in de Bijbel geschreven over schapen onder de wolven. Of schapen en bokken. Hoor je bij de schapen? Weet u wat het wonderlijk is van schapen? Als we maar even een vergelijking maken met schapen en wolven. Heeft u ooit een herder gezien met een kudde wolven? Ik niet. Een wolf is een wild dier. Een wolf is nooit het eigendom van iemand die zegt dat zijn mijn wolven. Tenminste, of ze moeten tam gemaakt zijn. Maar weet je, als je een schaap ziet lopen in de natuur, je hebt het nooit over wilde schapen. Tenminste, ik heb daar nooit van gehoord. Wilde schapen. Schapen horen altijd bij iemand. Maar wilde schapen bestaan niet. Wolven wel. Schapen niet. Als je daarmee dus zegt, ik wil een schaap zijn, Dat betekent, je hoort bij iemand. En dat niet alleen. Dan gaat het nog verder. Je bent van iemand. Je bent iemands bezit. Wij draaien het heel vaak om en we denken alleen maar aan het feit, hij is onze herder en hij zorgt voor ons. En hij strijdt voor ons. Maar als je schaap bent van de goede herder, dan ben je zijn bezit. En zo staat er ook in bijvoorbeeld Handelingen dat de gemeente vergeleken wordt met een kudde die hij duur gekocht heeft met het bloed van Christus. Dus schaap zijn betekent niet zomaar een wild schaap, een loslopend schaap, maar je bent het bezit. En hij mag doen met jou wat hij wil. Je bent gekocht en betaald. Dat is dus de andere kant van de gedachte van de Heer is mijn herder. De Heer is, misschien ook wel goed om dat te noemen, er staat niet de Heer is de herder, maar er staat de Heer is mijn herder. En ik zou u vanmorgen willen vragen, zou u dat willen zeggen tegen de Heer Jezus? Zou u dat vanmorgen tegen hem willen zeggen, u bent mijn herder? Dan betekent dat dat je zegt, Heer, ik ben uw bezit, want ik ben van u. Ik ben uw eigendom. En dan kan het ook niet anders dan wat daar achteraan komt, dan staat mij ontbreekt niets. Mij ontbreekt niets. Betekent dat dat je alles hebt wat je hartje begeert? Nee. Het hartje wat alles begeert wordt ook vaak beïnvloed door de wereld waarin we leven. En hoe verleidelijk het niet is om steeds meer te willen hebben. Ons verlangen naar meer of naar bezit of naar dingen wordt vaak bepaald door de wereld waarin wij leven. Ik weet nog, ja, eigenlijk heel goed dat wij vele jaren geleden wel een keertje naar Noorwegen gingen. En toen kwamen we daar in zo'n supermarktje. En wij waren gewend dat er bij een supermarkt gewoon komkommers lagen en bloemkolen en ik weet niet wat allemaal. Maar dan kwam je daar in zo'n supermarkt en er lag er zo'n stukje komkommer wat je kon kopen. Niet hele komkommer, maar stukjes. Hele kleine bruine bloemkooltjes. Er was zo weinig. Onvoorstelbaar. Verse groente was er bijna niet. Nou, dat al misschien een jaar of 30 geleden dat we daar toen waren. Het is vandaag misschien een beetje veranderd. Maar, en toen kwamen we op een gegeven moment in de supermarkt terug in Albert Heijn. En we keken onze ogen ineens weer uit. Wat een overvloed. Ja, de mensen daar waren net zo tevreden. Misschien nog wel meer tevreden dan wij hier in Nederland. Het wordt maar bepaald onze verlangens. We zijn er zo gauw aan gewend. Mij ontbreekt niets. En dat in de crisistijd. Mij ontbreekt niets. Kunnen we dat zeggen in een crisistijd als vandaag? Waar van alle kanten gesnoeid wordt en gekeken wordt of je nog iets in kan leveren. Paulus, die zegt in zijn leven, ik weet wat het betekent om verzadigd te zijn, maar ook om honger te lijden. Ik heb overvloed gekend, maar ook gebrek. En dan zegt Paulus in Filippenzen, ik heb geleerd met de omstandigheden waarin ik verkeer genoegen te nemen. Nou, dat is een gelukkig mens, hè? Dat is een gelukkig mens die in elke omstandigheid kon zeggen, het is goed zo, Heer. Mij ontbreekt niets. Mij ontbreekt niets betekent heel eenvoudig, Heer, de situatie waarin ik verkeer leidt voor mij tot dankbaarheid. Ik ben een dankbaar mens. Kunt u dat vanmorgen zeggen? Mij ontbreekt niets dat je eigenlijk kunt zeggen, ik ben een dankbaar mens. Ik wil u danken, Heer, voor alles wat u mij geeft. Voor alle zegeningen. En misschien ook voor de dingen die ik niet bezit. Ik wil u danken. Mensen, dat zijn christenen die opvallen. Dat is het christenleven wat de Heer van ons vraagt. Heer, ik wil u danken. Zoals Paulus dat ook geleerd heeft midden in die gevangenis in Filippi, toen hij met zijn voeten in een blok gevangen zat, met gegezelde open ruggen. Heer, ik wil u danken. Mij ontbreekt niets. Paulus die schrijft in de Timotheusbrief, 1 Timotheus 6, dat de godsvrucht grote winst voortbrengt als hij gepaard gaat met tevredenheid. En dan zegt Paulus daarna, als we onderhoud hebben en onderdak, moet ons dat genoeg zijn. Dat was Paulus. Hij had het herderschap aanvaard. En als je weet dat hij onze herder is, de Heer is mijn herder, dan mogen we hem ook danken, want dan zal hij in al onze behoeften in heerlijkheid ook voorzien. De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Bent u een dankbaar mens? Bent u een dankbaar mens? In alles wat we ontvangen hebben in Christus? Dat we hem kunnen danken voor wie hij is en wat hij ons geeft? Laten we ons er opnieuw van bewust zijn dat dat onze roeping is. Dat dat de weg is die God met ons voor heeft om een dankbaar mens te zijn. Dank u wel, Heer. Er was een keer een... Ik weet niet of u dat kent, dat verhaal, die anekdote. Er was een predikant en die begon elke dienst met de Heer te danken voor alle zegeningen en voor alles wat God hem gaf. En op een gegeven moment was er een keer een broeder die zei, nou, dat hangt me een beetje de keel uit hoor. Die dominee die dankt alleen maar. Is er nou nooit eens een keer een probleem in het leven van die dominee? En toen was het op een gegeven moment zo slecht weer en de regen viel met bakken naar beneden. En toen dacht die man, nou zal die toch wel niet zo danken, hè? En de predikant die begon te danken en zei, Heer, ik dank u dat het niet elke dag zo regent als vandaag. Ja. Een dankbaar mens. Ja. Wij zijn vaak vergeten om te danken, om dankbaar te zijn, om de Heer te loven, te prijzen voor alles. Kijk, er zijn soms van die momenten dat je op een gegeven moment kunt zeggen van, weet je, als je zo ziek bent dat je zult moeten sterven. En God geeft jou de mogelijkheid om te leven. Dan kun je op een gegeven moment zo ver komen dat je zegt, ik kan alles wel missen als ik maar kan leven. Dan zijn al die dingen ineens helemaal niet zo belangrijk meer. Weet je, dan gaat God de belangrijkste dingen verleggen, de prioriteit in je leven verleggen. Ik ben een dankbaar mens. Want God heeft mij vergeving van zonde geschonken. God heeft mij eeuwig leven geschonken. God heeft mij zoveel gegeven. Dank u wel, Heer. Mij ontbreekt niets. En weet je, als je dan verder kijkt hoe de Heer, hoe de herder zijn werk dan doet, dan zijn er in vers 2 en vers 3 vier werkwoorden die heel eenvoudig achter elkaar staan. Ik zal ze heel eenvoudig noemen achter elkaar. Daar staat hij doet. Ten tweede hij voert. Ten derde hij verkwikt. En ten vierde hij leidt. Vier keer achter elkaar een werkwoord. Want onze herder die werkt. Die is degene die echt zich voor ons inzet. Hij doet. En dat betekent heel eenvoudig, we mogen op hem vertrouwen. Hij doet. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Hij doet mij nederliggen. Er zijn zoveel mensen die in plaats van neder te liggen in opstandigheid leven. Die kunnen niet gaan liggen. Die kunnen zich niet neerleggen bij de wijsheid van onze herder. Hij doet ons nederliggen. Ik heb u dat wel eens verteld, het is heel erg moeilijk voor een schaap om te gaan liggen. Dan moet een schaap voldoende voeding hebben, dan moet een schaap zich veilig voelen, dan moet een schaap niet geplaagd worden door allerlei insecten. Voordat een schaap eenmaal gaat liggen, moet er heel wat gebeuren. Hij brengt je tot rust. Hij zei tegen Mozes, toen Mozes als het ware herder was onder de grote herder God zelf. Hij zei tegen Mozes, toen Mozes voor de Rode Zee stond en door de Rode Zee moest gaan, geen kant op kon, zei God tegen Mozes, jij mag stil zijn. Ik zal het doen. Hij brengt je tot stilte. Hij doet, betekent wij mogen op hem vertrouwen. Hij doet het. En anders worden we alleen maar onrustig. Anders wordt ons leven alleen maar gejaagd. Als we niet leren om op hem te vertrouwen. Hij doet. En het tweede wat hier staat, hij voert mij. Nou, u weet waarschijnlijk wel dat een herder, die zal zijn schapen niet zo gauw naar water leiden. Een schaap die haalt genoeg vocht uit het gras wat ze eten. En een schaap, een herder, die blijft het liefst bij water vandaan met schapen. Want als een schaap in het water valt, dan zinkt hij weg. Hier staat, hij voert mij langs rustige water. U weet ook dat rustige water, stille water, zijn diepe wateren. Dit betekent, hij voert je er langs, hij leidt je, hij weet in al zijn wijsheid je te leiden, ook langs gevaren, ook langs moeilijke situaties. Hij bepaalt het tempo, hij zorgt voor je, je mag je aan hem toevertrouwen. Er staat zo mooi in, misschien wel goed om dat toch even erbij te lezen, over Jacob in Genesis 33... In Genesis 33, vers 13. Daar heeft u de ontmoeting tussen Jacob en Esau. Toen Jacob op weg was terug naar zijn eigen land. Toen kwam Esau hem tegemoet. En toen zei Esau van, ik zal je wel verder begeleiden. Ik zal je begeleiden op weg naar huis. En toen zei Jacob in vers 13 van Genesis 32, maar hij zeide tot hem, mijn heer weet dat de kinderen teer zijn. Want Jacob was daar met een hele club, een hele groep. Mijn kinderen zijn teer, en dat ik klein vee en zogende runderen bij mij heb. Zou men die één dag al te zeer jagen, dan zou de gehele kudde sterven. Mijn heer trekt het toch voor zijn knecht uit. En hier heb ik een dikke streep onder gezet, want wat staat er dan? En ik wil op mijn gemak verder trekken naar de tred van het vee dat voor mij uitgaat. En naar de tred van de kinderen tot ik bij mijn heer in Seir kom. Wat mooi van Jacob. Jacob was een hele goede herder. En Jacob wist het tempo te bepalen wat de kinderen aankonden, wat het zogende vee aankon. Hij zorgde voor 100% voor zijn kudde. Nou, en dat is de goede herder. Die voert je. Die weet wat je aan kan. Die kent jouw tempo en die weet precies wat je nodig hebt. Hij voert je. Het derde wat hier staat, hij verkwikt. Nou, dat is een heel mooi woord wat hier staat. Hij verkwikt mijn ziel. In het Hebreeuws staat er letterlijk, hij brengt mijn ziel terug. Hij brengt mijn ziel terug. Dat is hetzelfde woord. U kent waarschijnlijk wel dat de geschiedenis dat Elia bij de weduwe in Sarfat kwam. En later stierf de zoon van deze weduwe. En toen ging Elia op deze zoon liggen om hem te genezen, hem tot leven te wekken. En dan staat er, en zijn ziel keerde terug in hem. Dat is precies hetzelfde woord wat hier staat. Je ziel keert terug, dat betekent je komt tot leven. Tot echt leven. Dat betekent, ja, soms is het zo dat het zo fout gaat in je leven dat je niet meer leeft, maar geleefd wordt. Dat je wel bestaat, maar uiteindelijk zeg je, ja, is dit nou het leven? En weet je, dan is de goede herder degene die het leven als het ware in jou terug kan geven. Het echte leven. Het leven van overvloed. Hij verkwikt mijn ziel. En dan staat er, en hij leidt mij. Hij bepaalt de richting in je leven, in de rechte sporen om zijn naams wil. De rechte sporen zijn nog niet altijd onze gedachten. Is niet altijd onze wil. Maar hij wil jou leiden in de rechte sporen. En daarom is het zo ontzettend belangrijk dat je je afvraagt van de weg die ik nu ga. De studiekeuze die ik nu maak. Of de keuze voor mijn werk die ik nu maak. Is dat de keuze die ook van hem is? Wat is het belangrijk om hem daarin te bemoeien, hem daarin te moeien en te vragen, Heer, wilt u mij daar duidelijkheid in geven? Wilt u mij daar rust in geven? Wilt u het eventueel verhinderen als ik een foute kant op ga? Wilt u mij aanwijzingen geven door omstandigheden of door broeders en zusters om mij heen of door uw woord? Hij is degene die ons leven wil leiden. Mag hij dat ook in jouw leven doen? En zijn naam is ermee gemoeid. Het gaat om de naam van God. En dan dat vers, daar staat in vers 4, zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis. We hebben het gehad in het verband met Israël. Wat gaat komen, wat gekomen is en nog komt. Maar ik denk dat wij allemaal wel eens van deze momenten kennen. Die dalen van duisternis. In de Statenvertaling staat in de schaduw van de dood. En vergeet nooit, als er schaduw is, dan is er ook licht. Anders is er geen schaduw. En het licht is er altijd. Ook daar waar wij het soms heel moeilijk hebben. De schaduw van de dood. Sterven, misschien toch nog even dat noemen. Sterven wordt bij een christen in de Bijbel ontslapen bedoeld, gemeend. Ontslapen. En weet u, ontslapen, mag ik een hele eenvoudige uitleg geven van het woordje ontslapen. Ontslapen betekent ontwaken in heerlijkheid. Dat is ontslapen. Ontslapen betekent ontwaken in het echte leven. Wat geweldig. Dat juist, en ook als mensen onder ons dat mee moeten maken, dat je door een dal van de schaduw van de dood gaat en weet, de dood komt eraan, dat je mag weten, ik mag straks ontwaken in heerlijkheid bij de Heer. Maar zelfs al wordt het donker, zelfs al wordt het heel moeilijk in je leven, ik vrees geen kwaad, want gij zijt bij mij. De Heer is er, waar je ook bent. Ik weet nog zo goed van Tonneke Bijker, een van mijn studiegenoten, die na elk kind wat ze kreeg een hele diepe postnatale depressie kreeg. En zo diep in de put zat. En toen zei Dirk-Jan, haar man, een keer tegen haar, Tonneke, jij probeert steeds tegen de steile wanden van die put omhoog te klimmen. En als je dan halverwege bent, dan zak je als een katje, als een kat zo langs de kant weer naar beneden. Je houdt het niet. Je probeert eruit te klimmen. En toen zei Dirk-Jan een keer tegen Tonneke, weet je, je hoeft er helemaal niet uit te klimmen. Maar onder in die put, daar is ook de Heer. Daar is ook de Heer. En mensen worden soms zo vermoeid met al hun inspanningen om uit zo'n donker dal te klimmen of uit zo'n donkere put te klimmen. En daar verspil je alleen maar heel veel energie mee. Maar ook onder in die put, ook onder in dat dal, ook daar waar het donker is, daar is de Heer ook aanwezig. En hij zegt niet van, klim er maar zo gauw mogelijk uit. Maar het enige wat hij zegt, het is, ik ben bij je. En later zei Tonneke ook tegen ons van, en weet je, toen kwam er een situatie dat ik dacht, hé, maar ik zit niet meer in de put. Het gaat goed met me. En als mensen dan aan mij vroegen van, maar hoe kom je dan uit die put? Dan zei, ja, dat weet ik niet. Maar ik weet wel dat ik eruit ben. Ik weet wel dat ik eruit ben. Het is voorbij. En dat maken we allemaal mee van die situaties dat je wel eens onder in die put zit. En probeer dan niet als een wezenloos iemand erom er zo gauw mogelijk uit te klimmen. Misschien wil God wel op een hele bijzondere manier tot jou spreken daar beneden. En u weet ook waarschijnlijk wel, als er gesproken wordt over een diep donker dal, het meeste water stroomt niet op de bergtop, maar altijd door een dal. Waar je misschien opnieuw mag leren drinken van het water des levens. Daarom staat er ook, uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Twee troosters? Ja, inderdaad. De Heer Jezus zei bij zijn heengaan, ik zal u een andere troost, een tweede trooster geven. De Heer Jezus was een trooster en Gods geest was een trooster. Hoe bedoelen we dat? Nou, een herder, die had altijd een stok bij zich, een korte stok. En ik heb daarover gelezen met een krom uiteinde. En deze stok gebruikte hij, bijvoorbeeld David, om vijanden, om wilde dieren te verslaan, om weg te jagen. Het was een stok die overwinning bracht. Het was een stok die ja, de dood betekende voor de vijand. En die stok is niets anders dan het kruis van de Heer Jezus Christus. Mensen, het kruis van Christus brengt zoveel troost teweeg in je leven. Niet alleen troost in de, op de manier waarop wij dat denken van, oh, dat is, heeft met emoties te maken. Maar het woordje troost in de Bijbel heeft alles te maken met hulp, helpen, er zijn als het nodig is. En niet alleen maar een aai over je bol. Uitreddende hulp. En het tweede, de staf van de herder waardoor hij ons leidt. De geest van God die gekomen is om ons te leiden. Zijn stok en zijn staf, die vertroosten mij. En dan het laatste. Gij richt voor mij een feestmaal aan. Eigenlijk, ja, kun je wel het beeld doortrekken, maar je zou kunnen zeggen, het lijkt net of vanaf het vijfde vers David een ander thema pakt. Niet meer het thema van de herder met zijn schapen, maar meer een gastheer die zijn gasten verwelkomt bij het feest, een feestmaaltijd. Gij richt voor mij een dis aan. Wat geweldig dat de Heer Jezus gezegd heeft. Ik zal bij jou binnenkomen. Als je de deur voor mij opent, ik kom bij je en ik zal met jou maaltijd houden. En jij met mij. Gij zalft mijn hoofd met olie. Toen de Heer Jezus bij Simon de Farizeeër was, toen kwam er een vrouw en die zalfde de voeten van de Heer Jezus. En Simon dacht, nou, als Jezus de Zoon van God was, dan wist hij ook dat het een zondares was. En toen zei de Heer Jezus tegen Simon, Simon, zie je deze vrouw? Toen ik binnenkwam, heb je mij geen water gegeven voor mijn voeten. Toen ik binnenkwam, heb jij mij niet gekust. Toen ik binnenkwam, heb jij mij niet gezalfd. Kijk nou eens naar deze vrouw. Het zalven met olie betekent letterlijk, als iemand binnenkomt, te gast uitgenodigd wordt, je zalft hem met olie, betekent je bent mijn eregast. Wat ben ik blij dat je er bent. Gij zalft mijn hoofd met olie. Oh, wat is de Heer blij. Wat is de Heer blij als hij met ons aan tafel mag zitten. Met ons samen kan zijn. Mijn beker vloeit over. Mijn beker betekent mijn leven. Mijn leven is een overvloeiend leven. De Heer geeft meer dan wat ik nodig heb. En heil en goede tierenheid. Heil betekent eigenlijk het woordje shalom, het goede. En goede tierenheid, gesed, staat er in het Hebreeuws, betekent letterlijk, ja, het klinkt heel gek, goedertierenheid. Mijn jongste broertje op een kamp, die We hadden dan stille tijd en die las het ook al een beetje verkeerd toen. En die zei, want uw goederentrein, die kon het nog niet zo goed, maar goederen, nee. Nou, het lijkt wel een beetje op een goederentrein, want die goederentrein die zit zo afgeladen vol met zoveel zegeningen. Uw goedertierenheid betekent letterlijk, u zult er misschien van opkijken als ik dat zo zeg, maar de letterlijke vertaling van goede tierenheid is nakomen van verplichtingen. Ja, nakomen van verplichtingen, ja. Het heeft te maken met verbondstrouw. God heeft het beloofd en hij doet het. Zoals Jozua eens zei, al de beloften die God gegeven heeft, zijn allemaal uitgekomen. Van zijn kant is alles vervuld. Dat is de goedertierenheid, het nakomen van de belofte van God. Zo rijk, zoveel zegeningen. En dan tot slot. En ik zal in het huis des Heren verblijven, tot in lengte van dagen. Zal ik u eerlijk vertellen? Ik heb dit laatste vers altijd gelezen met het oog op de toekomst. Straks. Straks ben ik voor altijd in de hemel. Maar dat is zo helemaal niet bedoeld in de eerste plaats. Ik zal in het huis des Heren verblijven, nu al. Ook vandaag. Ook vandaag kun je al in het huis van de Heer verblijven. Zoals Jacob zei na die droom, Heer, dit is het huis van God. Ik zal in het huis des Heren verblijven. Hij kon toen al naar de tempel, het huis van de Heer. Wij kunnen nu al naar de gemeente, het huis van de Heer. Maar het huis van de Heer is niet alleen hier. Het huis van de Heer is op elke plek waar je de gemeenschap, het contact zoekt met God. Dit is het huis van God. Het huis van de Heer is ook bij jou thuis, waar de Heer gediend wordt. Tot in lengte van dagen, mensen, dit is het allerbelangrijkste, dat wij dagelijks tot in lengte van dagen, ook nu al, in het huis van de Heer mogen verblijven, waar Hij aanwezig is en waar we met Hem aan mogen zitten, aan zijn tafel. Mensen, wat een geweldige zegen in deze psalm. Voor ons persoonlijk leven en voor Israël. Het huis van de Heer. Dat Israël straks zo'n overvloeiende beker mag worden. Wereldwijd. Nogmaals. Kunt u zeggen, de Heer is mijn herder. Dat betekent, dan ben je zijn bezit. Dan mag hij met jou doen wat je wilt. Kunt u zeggen, mij ontbreekt niets. Ik ben een dankbaar mens. Ik dank de Heer voor alles wat Hij mij gegeven heeft. En ook als het moeilijk wordt, Hij is erbij. Hij is erbij. Hij weet wat we meemaken. En uiteindelijk mogen we ook in die donkere situaties verblijven. In het huis van de Heer. Amen. Ik heb twee liederen uitgekozen als antwoord op deze prediking. En het tweede lied, dat weet de organist en de pianist nog niet, maar het is zo'n bekend lied, dat moet wel kunnen. Lied 503, 503 is dat prachtige lied uit Opwekking, Overvloedig geef ik u. 503, en we zingen dat twee keer, 503 uit Opwekking. En daarna zingen we 256 uit Johannes, de Heer, tel uw zegeningen één voor één. Misschien kan het ook al.
Thank you.
Zullen we samen de Heer danken? Dank u wel, Vader in de hemel, dat we vanmorgen hier bij elkaar mochten zijn. Dat we bepaald werden bij het feit dat u onze herder bent. Dat wij uw schapen zijn, door het kostbare en dierbare bloed van de Jezus gekocht. En dat u ons leidt, dat u ons voert, dat u ons verkwikt. Dat u doet, dat u de handelende herder bent in ons leven. Heer, wilt u ons helpen om ons in vertrouwen aan u toe te wijden. Heer, en dank u wel dat we mogen weten dat u in alle omstandigheden, zelfs in de donkerheid, altijd bij ons bent. En dat u ons nooit verlaat. Heer, dank u wel dat we dankbare mensen mogen zijn. En dat we met David mogen zeggen, als de Heer onze herder is, zal mij niets ontbreken. Dan is het zijn verantwoordelijkheid en hij zal mij alles geven wat ik nodig heb. Heer, dank u wel voor deze dienst. Dank u wel, wilt u ook het woord wat we gehoord hebben in ons hart laten beklijven, Heer, dat het niet het ene oor ingaat en het andere oor weer uitgaat, maar dat we ervan uit zullen gaan leven. En ik wil u bidden, Heer, wilt u ons vandaag nog een hele fijne en gezegende dag schenken. Dank u wel daarvoor, in Jezus' naam. Amen. Nog één lied uit de bundel Opwekking. En terwijl we dat zingen en naar het voorspel luisteren, zal er gecollecteerd worden voor het onderhoud van de gebouwen. Dat is lied 121 uit Opwekking. De Heere is mijn herder, mij ontbreekt niets. Weet wel wat u zingt, hè? Mij ontbreekt niets. Lied 121, Na het tweede couplet gaan we staan voor de zegenbeden. Dan zingen we nog het laatste couplet na de zegenbeden. En daarna gaan we nog heel even zitten. Ik denk dat het te maken heeft met mijn verjaardag en dan zal de raad het wel even overnemen. 121 uit de bundel Opwekking. Staan voor de zegen. En zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, en de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn en blijven met ons allen tot het moment dat onze goede herder zal komen. En we hem van aangezicht tot aangezicht mogen zien. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.